Goedemorgen, dames en heren. Dank voor het wachten en welkom bij de presentatie van de halfjaarcijfers 2019 van de Volksbank. Op dit moment staan alle deelnemers die ingebeld zijn in de luisterstand. We geven nu graag het woord aan de heer Simon Veenstra, woordvoerder van de Volksbank. Gaat uw gang.
Ja, goedemorgen. Ook namens mij van harte welkom bij de presentatie van de halfjaarcijfers, de cijfers 2019 van de Volksbank. Maurice Oostendorp zal eerst een korte introductie doen op de algemene strategie van de bank. En daarna zal onze CFO Annemiek van Medik dieper ingaan op de cijfers van het afgelopen half jaar. Dan geef ik nu eerst even het woord aan Maurice.
Dankjewel Simon. Ook namens mij en Annemiek van harte welkom bij de presentatie van de resultaten halfjaar 2019. Wat we in het persbericht zeggen, dat is ook zo, we hebben een heel goed, een prima eerste half jaar 2019 achter de rug. Zoals bekend hebben wij een missie, bankieren met de menselijke maat. En daar bedienen wij vier belangrijke stakeholders, belanghebbenden mee. Klanten, we hebben meer klanten, meer tevreden klanten, die zich financieel weerbaar voelen. En die wij proberen om zich onbezorgd te laten voelen over hun financiële situatie. We hebben een verdere bijdrage geleverd aan klimaatneutraliteit. We hebben een introductie van een nieuwe waardedefinitie voor de belanghebbende medewerker. De oprechte aandacht voor de medewerker. En we hebben een gezond rendement waarbij we onze doelstelling licht overstijgen. Een gezond rendement waarbij we ook niet streven naar meer dan dat voor onze aandeelhouder. Dus op al die punten hebben we voortgang geboekt en hebben wij zowel financieel als maatschappelijk rendement behaald. En het gaat ons om de combinatie van die twee, de optimalisatie van financieel en maatschappelijk rendement. Kortom, we zijn tevreden over de eerste helft van het jaar. Graag wil ik een paar initiatieven toelichten over de manier waarop we inspelen op die groeiende behoefte aan een bank met een sterke maatschappelijke identiteit. Het zijn voorbeelden. Doen iedere periode hebben we nieuwe. Maar in de eerste helft van dit jaar heeft ASN Bank een nieuwe berekening geïntroduceerd om de biodiversiteitsimpact af te ronden en daar een doelstelling op te formuleren. Dat doen we in een werkgroep samen met anderen. Als onderdeel van het platform Duurzame Financieringen van de Nederlandse Bank. Maar naast onze klimaatneutraliteit interesseert ASN Bank hier een nieuwe doelstelling om biodiversiteitsimpact te meten en daar naartoe te bewegen. Bij BLG Wonen hebben we een huurverklaring geïntroduceerd, een pilot, om te kijken of mensen die relatief veel aan huur betalen, maar niet volgens de standaardnormen voldoen aan de voorwaarden om een hypothecaire lening te kunnen krijgen, misschien toch in een zodanige financiële positie zitten dat zij in aanmerking kunnen komen voor een hypothecaire lening. En in september starten we met een proef met het verstrekken van hypotheken aan deze zogenaamde duurhuurders op basis van een huurverklaring. Het is natuurlijk niet zo dat wij willen meewerken aan overfinanciering, dat wij mensen te makkelijk in een hypothecaire lening willen adviseren. Maar er zijn aanwijsbare situaties waarin mensen veel huur kunnen betalen en toch niet aan de normen voldoen voor een hypotheek. En daar willen we heel goed naar kijken. Regiobank, sterk gericht op lokale verbondenheid, is samen met het Oranje Fonds gestart met het Voor de Buurt Fonds. Een fonds wat in dorpen en kleine steden probeert sociale initiatieven te steunen om die lokale verbondenheid te vergroten. En bij SNS, we hebben daar al wel eerder publiciteit aan gegeven, daar is de nieuwe organisatieinrichting gestart met als doel dat in de vestigingen van de SNS-winkels medewerkers zoveel mogelijk zelf in staat zijn om vragen en vragen van klanten te beantwoorden en hen van advies te dienen, zodat we zo dicht mogelijk bij de klant ook kennend kunnen proberen die dienstverlening te bieden. En tot slot, voor alle merken vanuit de Volksbank hebben we een platform gecreëerd, meegeven.nl. Een soort digitale kluis die speciaal bedoeld is voor nabestaanden die financiële zaken van een overledene moeten regelen. Zoals we weten is dat vaak, los van de situatie waarin je emotioneel al zit, een ingewikkeld proces. En meegeven.nl probeert daar zaken eenvoudiger te maken. We hebben lange termijn doelstellingen. Die zijn destijds bij de start van het vierjarig programma gedefinieerd naar eind 2020. Belangrijkste doelstelling voor klanten is het klantgewogen Net Promoter Score. Op zijn Hollands gezegd de klanttevredenheid. En die heeft zich ook in de eerste helft van 2019, ik kom daar zo nog even verder op terug, verder verbeterd. Groei van betaalklanten, het meten van de financiële onbezorgdheid van onze klanten. We vragen dat uit. In welke mate heeft u er vertrouwen in dat als dat nodig is, de bank er voor u is om u te helpen? De klimaatneutraliteit van de balans, de Net Promoter Score van de medewerker en tot slot het rendement op eigen vermogen zijn allemaal doelstellingen die we ons voor eind 2020 hebben geformuleerd. En waar we over het algemeen heel goed aan voldoen. Voor wat betreft de medewerker zullen wij in de jaarcijfers over 2019 de doelstelling voor de nieuwe wijze waarop wij de waarde medewerker berekenen introduceren. We noemen dat de KPI oprechte aandacht. De essentie is in welke mate kan een medewerker bijdragen aan de doelstelling van de onderneming, in welke mate voelt hij dat kan doen, in welke mate kan hij zich ontwikkelen, in welke mate stelt de bank, de leidinggevende, een medewerker in staat om zijn functie goed te vervullen en zich te ontwikkelen. We meten dat uit. Daar zijn we al heel ver mee gevorderd met het formuleren en de eerste meting hebben we al achter de rug. En wij zullen bij de jaarcijfers daar een doelstelling voor formuleren. Bijdrage aan een duurzame samenleving, ik noemde dat al. We hebben een verdere stijging van 4 procentpunt gezien van de verbetering van de klimaatneutrale balans. Dat allemaal met als doel om in 2030 een 100% klimaatneutrale balans te hebben. Doelstelling voor 2020 is 45% en we zijn daar goed op weg. Commerciële ontwikkeling. Ik ga iets verder in op een aantal van die lange termijn doelstellingen. Allereerst de verbetering van de klantgewogen Net Promoter Score. Voor het zesde jaar op rij zien wij een verdere verbetering van de klanttevredenheid. Voor het eerst, en daar zijn we ongelooflijk blij mee, een gewogen gemiddelde positieve score over alle merken heen. Plus 1. En uiteraard blijft de ambitie om een verdere verbetering door te voeren. Maar we zijn met deze mijlpaal heel erg blij. ASN Bank en Regiobank behoren al langer tot een select gezelschap van Nederlandse banken met een positieve NPS. Maar voor het geheel van de merken hebben we dat nu ook bereikt. Toename van het aantal klanten in de eerste helft van het jaar is op een heel goed niveau doorgegaan. Dat geldt zowel voor het totaal aantal klanten, wat op ruim 3,3 miljoen staat, als voor het aantal betaalklanten. Wij beschouwen een keuze van een klant om een betaalrekening bij een van onze merken te openen ook als een signaal van vertrouwen dat ze dat bij ons graag willen doen. Het marktaandeel in het openen van nieuwe rekeningen ligt al een aantal jaren tussen de 20 en de 25%. In de eerste helft van dit jaar was dat 21%. Dus ruim 1 op de 5 Nederlanders die een nieuwe betaalrekening opent, doet dat bij een van onze merken. En geleidelijk aan stijgt daarmee uiteraard ons aandeel in de Nederlandse markt op de totale portefeuille van betaalrekeningen. En nogmaals, dat vinden wij een hele belangrijke doelstelling. We hadden ons ten doel gesteld 3 jaar geleden om eind 2020 op 1,5 miljoen te zitten en we zitten daar inmiddels ruim boven. En we zien iedere week die stijging doorgaan. Voor wat betreft hypotheken hebben we een groei gezien van de portefeuille. Een groei die uiteraard een gevolg is van de hypotheekproductie en de aflossingen die er plaatsvinden. Ook hier geldt al een aantal jaren voor dat wij meer nieuwe hypotheken verstrekken dan dat oude hypotheken worden afgelost. En dan gaat uiteraard de portefeuille die groeit. Het marktaandeel in die productie stond in de eerste helft van dit jaar ietsje onder druk. Dat had als oorzaak dat wij in de eerste helft van het jaar iets meer voor marge hebben gekozen dan volume. Die markt verandert voortdurend. Dus je moet ook voortdurend kijken in welke mate je probeert om je marktaandeel in die nieuwe productie te laten stijgen. Of dat die als gevolg van de prijsontwikkeling bij concurrenten wat daalt. Het is een hele prijsgevoelige markt met felle concurrentie. Maar met 6,6% ligt de productie gelijk aan het niveau van de portefeuille. Maar is onze portefeuille per saldo dus nog iets gestegen. Het marktaandeel bij particuliere spaartegoed is licht gedaald. Dat heeft voornamelijk te maken met een definitiekwestie over het totale bedrag aan spaargeld in Nederland. Maar met 10,4% hebben we natuurlijk een prima aandeel in die markt. In balanstotaal is het particulier spaartegoed licht gestegen naar 38,5 miljard. Duidelijk is, we komen daar straks nog wel even over verder te praten, dat de hoogte van de rente al lang niet meer van invloed is op de mate waarin Nederlanders sparen. Je spaart omdat je een buffer wil hebben, omdat je financieel weerbaar wil zijn, omdat je een appeltje voor de dorst wil hebben. En de hoogte van de rente is daar niet meer op van invloed. Ontwikkeling van de hypotheekportefeuille gaf ik al aan. Die is gestegen en dat is in lijn met het beleid. Kortom, op alle onderdelen van de financiële dienstverlening hebben we in de eerste helft van het jaar een wat wij noemen gezonde ontwikkeling gezien. Stijging van het aantal klanten, stijging van de winsten, van de klanttevredenheid, stijging van wat we noemen de verschillende doelstellingen om het maatschappelijk rendement te verhogen. En wij zijn dus tevreden met die ontwikkelingen. Nou, wat dat in financiële zin betekent, dat gaat Annemiek nu toelichten.
Eigenlijk zijn we ook wel tevreden over het financiële resultaat in de eerste helft van dit jaar. We zien een stijging van de netto winst met 3% naar 154 miljoen euro. En in essentie komt dat doordat we de resultaten beginnen te zien van de kostenbesparingsprogramma's en dat die meer dan in staat zijn geweest om de lagere baten die ook wij zien goed te maken. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 8,6% op een hele robuuste eigen vermogenspositie die daaronder ligt. Als we dan onder de motorkap kijken, dan zien we lichte, lagere netto rentebaten. Totale baten zijn gedaald met 2%, 8 miljoen en daarbinnen wordt dat met name veroorzaakt door een daling van de rentebaten. Ook wij zijn natuurlijk niet immuun voor de druk die wij ervaren van het lage renteklimaat. In essentie kunnen we de daling van de renteinkomsten op hypotheken onvoldoende compenseren door een verdere verlaging van de spaartarieven. De daling is nog relatief beperkt gebleven in de eerste helft van dit jaar, maar we verwachten wel zeker dat dit een trend is die zich door zal zetten. Als we kijken naar de rentemarge, dan is die van 147 basispunten gedaald naar 140 basispunten, year on year. En ook ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Daar moeten we wel bij vermelden dat in de tweede helft van vorig jaar op die 147 basispunten dat daar ook een verandering van de wijze waarop wij de boeterente voor vroegtijdige herzieningen meenamen in zat. Waardoor in de tweede helft van vorig jaar daar een eenmalige positieve correctie in zat. Als je daarvoor zou corrigeren, dan zie je een iets geleidelijkere daling van de rentemarge. Van 147 eerste helft vorig jaar naar 143 de tweede helft vorig jaar en dan naar 140 nu. Dus een iets geleidelijkere daling, maar desalniettemin wel degelijk een daling. Die hebben we, zoals ik al eerder aangaf, met name gecompenseerd door lagere operationele lasten. Onze kosten zijn met 23 miljoen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar gedaald, dat is 8%. Zonder de levies, de wettelijke heffingen die we daarover moeten betalen, zijn ze 6% gedaald. En dat zit met name in de lagere personeelskosten en voor een wat kleinere impact ook in lagere marketingkosten. Dat heeft ertoe geleid dat ook onze kost-inkomratio iets gedaald is ten opzichte van de eerste helft en zeker ook de tweede helft van vorig jaar, aangezien de kostenbesparingen een grotere impact hadden dan de daling van de inkomsten die we daarin hebben gezien. Onze kostinkom is nu uitgekomen op 54,3%. Aan de voorzieningenkant zien we nog steeds een relatief positief beeld. Het gaat bij ons natuurlijk met name om de voorzieningen op Nederlandse hypotheken. En hoewel we macro-economisch natuurlijk grote onzekerheden zien, vooral geopolitiek gedreven, de trade war en de Brexit, zien we SEC voor de Nederlandse hypotheekmarkt en de parameters die daarvoor van belang zijn voor ons, werkeloosheid en huizenprijzen, daar hebben we natuurlijk nog steeds een positieve ontwikkeling gezien. Dat heeft er ook toe geleid dat wij een verdere vrijval hebben gezien op de voorzieningen voor onze hypotheekportefeuille. En als we kijken naar de compositie van de hypotheekportefeuille, dan is het aantal particuliere hypotheken wat een achterstand is met 0,9% ontzettend laag en weer verder verlaagd. De gemiddelde loan-to-value is ook verder gedaald. Enerzijds zodat de huizenprijzen stijgen, anderzijds zodat een steeds groter gedeelte van de portefeuille aflossende hypotheken betreft. Onze coverage ratio op stage 3 hypotheken, dus eigenlijk de default coverage ratio, die is gelijk gebleven, ondanks de vrijval die we hebben gezien op voorzieningen. Voor de tweede helft van het jaar verwachten we niet langer zo'n vrijval. En verwachten we wel dat we, dat we dus niet langer zo'n vrijval zullen zien als die we in de eerste helft van dit jaar hebben gezien. Onze kapitaalspositie is met 37,1 Core Tier 1 natuurlijk onverminderd hoog gebleven, is ook nog wat verder gestegen. Dat komt met name door een daling van de risk-weighted assets. En als we kijken naar de leverage ratio, dan is die ook met 5,3% nog zeer robuust te noemen. Die is iets gedaald doordat de noemer gestegen is en dat heeft met name met de stijging van het balanstotaal heeft dat te maken. Als we naar die hele robuuste kapitaalsratio's kijken, dan zijn er nog twee opmerkingen bij te maken. Ook wij zijn onderhevig geweest aan de targeted review van internal models, de zogenoemde TRIM-exercitie. Daarbij heeft de toezichthouder ons aanvullende verplichtingen opgelegd. Die zien met name op de werking van het model en ook op de datakwaliteit die daaraan ten grondslag ligt en de data lineage die daarin zit. Op basis van die tijdelijke verplichtingen zouden wij een additionele RWA van ongeveer 800 miljoen moeten publiceren. Dat is ingegaan eind juli, dus dat zal voor het eerst zichtbaar worden in onze jaarcijfers, want dat wordt de eerstvolgende externe publicatie. En dat heeft ongeveer een impact op onze Core Tier 1 ratio van 3%. Als we dan kijken naar de andere ontwikkeling, de verwachte impact van Basel 4, dan zal die vele malen groter zijn dan die TRIM. Dus in die zin zal dat in een Basel 4 fully phased in positie geen impact hebben. In lijn met wat we al eerder aangaven, verwachten wij dat onder Basel 4 de risk-weighted assets met ongeveer 48% zullen stijgen. En dat onze Core Tier 1 daar met zo'n 12% zal dalen. En dat betekent dat onze Core Tier 1 van de 37% nu, als we nu op dit moment al fully phased Basel 4 zouden zijn, een fully phased ratio van ongeveer 25% zou zijn. En we hebben onze doelstellingen voor 2020, onze kapitaaldoelstellingen, die hebben we aangepast. We hebben op dit moment, zoals ik al zei, een ontzettend robuuste positie met 37% Core Tier 1, oftewel 25% fully phased. En ook met een leverage ratio van 5,3%. We willen dat gegeven ons toch monoline business model, wat op de Nederlandse markt gebaseerd is. We willen ook die hele sterke kapitaalspositie behouden. Zeker ook gegeven de onzekerheid macro-economisch en de impact op de lage rente die we daardoor zien. Maar de huidige 37% is natuurlijk wel aan de hoge kant. Voor 2020 geven we daarom als doelstelling af dat wij naar een fully phased Basel 4 kapitaalratio van ongeveer 19% dat we daaraan denken als 2020 target. En voor de leverage ratio denken we daarbij aan 4,75%. Bij beide targets speelt een rol dat we met ons monoline business model ook onder stress zeer robuust gecapitaliseerd zouden willen blijven. En bij de leverage ratio speelt daarnaast ook nog een rol dat we daarbij ook kijken naar peers en dat we daarin geen negatieve outlier willen worden. Nou, als we kijken naar peers, en voor ons is het best wel moeilijk om een precieze peer te vinden, hè, al iemand die ook een relatief monoline businessmodel heeft op de Nederlandse markt. Dat zijn er niet veel, dus we kijken wat breder in Europa naar peers. Dan kijken we uiteraard naar de Nederlandse banken, maar dan kijken we ook naar wat andere Europese banken. En dan zien we dat in die peer set er een gemiddelde leverage ratio van zo rond de 5,4-5,5% is. We willen daar niet een al te negatieve outlier voor worden, dus richting 2020 vinden wij 4,75 voor de leverage ratio daarvoor een goede target. We stellen ons daarbij ten doel dat voor zover wij duurzaam verwachten boven die minimum kapitaalseisen te zitten richting 2020, dat uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder gefaseerd beschikbaar zal worden gesteld aan onze aandeelhouder. Nou, als we dan kijken naar het relatief goede eerste halfjaar wat we hebben gehad en we trekken dat door naar de rest van het jaar, dan verwachten we dat de druk op rentematen zal blijven. Als we heel 2019 verwachten met 2018 vorig jaar, dan verwachten we dat we voor dit jaar redelijk in staat zullen zijn om die druk op de rentematen door kostenverlagingen op te vangen. We verwachten wel dat er weer een swing zal zijn van de eerste helft naar de tweede helft van dit jaar in de vrijval van voorzieningen. En net verwachten we eigenlijk een winstgevendheid over dit jaar die ongeveer in lijn zal zijn met die van vorig jaar. Tot zover de financiële resultaten.
Dankjewel. Dan is nu de gelegenheid aan dan wel degene die hier aanwezig zijn, dan wel degene die inbellen om vragen te stellen.
Mag ik beginnen?
Ja, ga je gang.
Ja, ja. Ja, die Tier 1 ratio, die zou dus volgens die nieuwe TRIM en Basel 4 eisen dalen naar 25. Doelstelling is 19. Dus een gat van 6%. Dat is dus kapitaal dat uit de bank zou kunnen worden gehaald. Zie ik het allemaal verkeerd?
En je moet ook nog de leverage ratio ernaast zetten. Op dit moment zou die meer constraining zijn. Wat betekent dat we ook gaan kijken naar optimalisatie van de kapitaalspositie. Wellicht kunnen we wat tier 1 uitgeven en kunnen we daardoor ook een iets robuustere positie creëren, waardoor je dat wat meer gelijk gaat stellen. Maar in principe, voor zover we duurzaam boven die leverage ratio en boven die core tier 1 blijven, dan is dat kapitaal wat we zouden kunnen uitkeren. En dat zullen we op een graduele manier doen en uiteraard zullen we daar toestemmingen voor moeten vragen aan de toezichthouder. Maar dat is het pad richting 2020 waaraan wij denken.
Uitkeren aan de aandeelhouder.
Onze aandeelhouder, ja.
Ja. Ja.
Daar hebben we er maar één.
Heel kort samengevat, dan zou er voor 2020 een superdividend beschat zitten?
Ja, er zouden ook meerdere superdividenden in kunnen zitten als je niet alles in één keer zou doen. En dan zou je dat gefaseerd richting die periode kunnen doen, ja.
En waar moet ik dan aan denken? Wat voor omvang heeft dat?
Als je de sommetjes gaat doen, dan zou je ongeveer kunnen denken dat je richting eind 2020, en daar zitten allemaal mitsen en maren aan, en we moeten nog maar zien wat de impact van die lage rente uiteindelijk gaat worden. We zullen de kapitaalstructuur wat moeten optimaliseren, maar ballpark kun je zo richting de 500 denken.
500?
Ja. En dat zou dan gefaseerd in werking gaan treden.
Ja, die opmerking van fasering is natuurlijk belangrijk. En we zullen iedere keer na het introduceren van de nieuwe doelstellingen kijken hoe de toekomstige regelgeving zich vertaalt, zoals we dat bij Basel 4 ook doen, naar de feitelijke kapitaalpositie. Dat noem je dan fully phased in. Dan kijk je ook naar de commerciële ontwikkelingen. Wat schat je in dat je structureel boven die doelstellingen uitkomt? Want die doelstellingen wil je natuurlijk niet onderscheiden. Dan overleg je met de aandeelhouder, je overlegt met de toezichthouder en dan gaan we de komende tijd gefaseerd kijken wat dat zou kunnen betekenen.
Naast de commerciële ontwikkelingen heb je dan natuurlijk ook de renteontwikkelingen. In het begin van het jaar dachten we nog aan een renteverhoging en nu wordt er al harder gesproken over een renteverlaging. Dat zou dan natuurlijk ook de impact zijn op wat er van die kapitaalpositie overblijft.
Nou, de renteverlaging zal in eerste instantie invloed hebben op de hoogte van de renteinkomsten en daarmee in principe op de winstgevendheid. En die heeft natuurlijk wel weer een effect op de hoogte van de kapitalisatie. Maar zoals Annemiek al aangaf, wij denken dat we die daling van de renteinkomsten voor een deel kunnen, maar ook moeten kunnen opvangen met een verdere daling van de kosten. Daar zit natuurlijk op enig moment wel een grens aan. In de omvang van de bank die we hebben, kan je niet oneindig doorgaan met het verlagen van de kosten. En dat we afhankelijk van het beleid van de ECB geleidelijk aan in een zeg maar nieuw gebied komen, dat is duidelijk. Ik wil er nog wel iets meer over zeggen, over dat nieuwe gebied, want die vraag die komt waarschijnlijk anders toch wel. Het ECB-beleid is voor ons een gegeven. De rente is negatief. We weten natuurlijk niet wat er in september wordt aangekondigd, maar het zou in ieder geval niet, het is niet uitgesloten dat de rente verder lager wordt. Financiële markten opereren al in die lage rentende omgeving. De Nederlandse staat leent tegen negatieve rentes. Dat is heel bijzonder. Dat alles is voor ons een gegeven. Je kan er van alles over vinden, maar het ECB-beleid kunnen wij toch niet beïnvloeden. En wij moeten er ook van uitgaan dat de ECB goed begrijpt welke invloed dit heeft op de rentabiliteit van banken. En dat ze dat allemaal afwegen. Er zijn voordelen aan die lage rente verbonden. Wij verlagen vandaag ook weer de hypotheekrente voor een aantal looptijden. Maar het geheel levert eigenlijk een situatie op waarin we met elkaar de vraag stellen: wat betekent deze negatieve renteomgeving nou eigenlijk voor de economie? Wat betekent het voor bedrijven, wat betekent het voor overheden en wat betekent het voor particulieren? En dan met name voor spaarders. Het is al lang niet meer zo dat Nederlanders sparen omdat ze daar een hoog rendement mee maken. Maar wat ik al eerder zei, ze sparen omdat ze een buffer willen hebben, zich financieel weerbaar willen voelen, een appeltje voor de dorst willen hebben, doel sparen en zich geen zorgen willen maken over de toekomst. Die negatieve rente, die tast dat gevoel van vertrouwen wel een beetje aan als het gaat over de vraag, krijg ik dan straks überhaupt nog rente op mijn spaargeld? Of is er sprake van negatieve rente? Wij vinden die vertrouwensrelatie ongelooflijk belangrijk. Wij willen een financiële dienstverlener zijn waar onze klanten het vertrouwen aan ontlenen dat wij vanuit hun optiek, vanuit hun behoeften, maar ook vanuit hun emotie kijken hoe we die dienstverlening kunnen invullen. Daarom hebben wij besloten dat wij de komende maanden heel intensief samen met onze klanten gaan onderzoeken wat deze nieuwe renteomgeving nou eigenlijk betekent. Wat betekent het voor je gevoel als burger als het gaat over financiële dienstverlening? Wat betekent het voor je relatie met de bank? En hoe zouden we daar samen een goede invulling aan kunnen geven? De antwoorden erop weten we niet, maar we willen dat met kwalitatief en kwantitatief onderzoek doen. Gidsend onderzoek. Vanuit de absolute overtuiging dat die negatieve renteomgeving geen gevoel van vertrouwen moet aantasten, nog in hoe burgers naar de economie kijken, nog hoe ze naar banken kijken en zeker niet hoe ze naar hun eigen financiële positie kijken. Dus wij gaan dat uitgebreid doen en de bedoeling is dat we daar in de loop van het vierde kwartaal de resultaten van bekend zullen maken. En aan de hand van dat onderzoek ook naar de toekomst toe, als die lage renteomgeving blijft, ons beleid daarop baseren.
Betekent dat dat jullie klanten misschien klaarstomen voor negatieve spaarrente?
Het is duidelijk dat niemand een negatieve spaarrente wil. Dat willen de spaarders niet, dat willen de banken niet. Maar je kan ook nooit iets uitsluiten. Want stel dat er een maatregel komt die nog veel verder gaat. Hè, daar zijn indicaties over gegeven door een van de leden van het Monetair Beleidscomité. Dat er een ingrijpend pakket aan maatregelen komt. En dat die rente nog verder daalt. Dan komen we in een nieuwe omgeving waar we met elkaar nog niet eerder in gezeten hebben. Voor ons is het cruciaal, wat ik net zei, dat de klanten vertrouwen houden in hun eigen financiële positie, in de staat van de economie en hun relatie met de banken. De antwoorden erop hebben wij nu niet, want het is nieuw terrein. Maar we willen ze samen met hen gaan formuleren en dat we daarbij geen negatieve spaarrente wensen, dat is duidelijk.
Wie gaan jullie dat
onderzoeken? We doen dat met onze... Ik heb daar geen naam bij, maar we doen dat met de relaties waar we altijd dit soort onderzoeken mee doen. Maar het is een stevig onderzoek waar we ook echt wat kosten voor maken. Wat ook significant moet zijn in termen van aantallen klanten die erin meedoen. We zullen kijken of we de klantenraden erin betrekken. Dus het is echt een goed degelijk onderzoek. Gericht op het behoud van vertrouwen klant-bank. Want dat is cruciaal.
U was er met het ontvlechten van het Volkspark uit de SNS Real Holding. En die doelstellingen die u toen hebben gezet. Was er ook in Den Haag enig cynisme van. Nou, we geven het de tijd, we moeten zien of het werkt. Ik denk dat de cijfers waarmee je kunt zeggen van kijk, het werkt.
Resultaten uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst. Maar naar de situatie van vandaag, maar ook meenemend hoe de bank zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, zijn wij ervan overtuigd dat er een behoefte is aan wat wij dan noemen onze missie bankieren met de menselijke maat. We hebben de lessen uit de financiële crisis ons echt ter harte genomen. Wij willen dienst verlenen vanuit de behoefte van de klant en kijkend naar wat een samenleving van een bank vraagt. Dat gaat verder dan een klant centraal stellen. Dat betekent ook dat je consequenties verbindt aan die keuzes. In termen van niemand van de belanghebbenden mag voor zijn eigen waarde gaan. Daarom hebben wij de bonus afgeschaft. De aandeelhouder zal zich moeten beperken in de wens om rendement te maken. De klant zal zich ook op een bepaalde manier moeten beperken. Want ook daar zijn grenzen aan wat wij een klant kunnen bieden. Maar dat geheel kan alleen maar goed werken als je vertrouwen hebt in elkaar. En dat herstel van vertrouwen is cruciaal. Als wij kijken naar wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, dan hebben we daar goede stappen in gezet. We zijn er nog lang niet, maar het levert ons heel veel vertrouwen op in de toekomst. Zoals ik ook in mijn voorwoord zeg, ontwikkelingen van de afgelopen jaren, ook in de eerste helft van het jaar, geven ons de overtuiging dat we op de goede weg zijn.
Nu heeft de minister, ik kan me niet meer herinneren wat het begin van het jaar was, of bij het tussenrapportage dat vorig jaar kwam gezegd, nou, ik wil ook met de Volkspark praten over het aanpassen van de doelen. Daar proeft u ook enig cynisme uit, tenminste ik dan, over, hè, of ik zag of dit wel voldoende rendement zou halen. U zit nu boven het gestelde doel al. Is er gesproken over aanpassing van de doelen, of zijn dat de doelen zoals Annemiek die zojuist formuleerde voor 2020 kapitaalspositie?
De doelstellingen die we hebben geformuleerd voor 2020 zijn uiteraard met onze aandeelhouder besproken. En wij weten dat onze aandeelhouder dat ook met het ministerie van Financiën heeft besproken. Dus die doelstellingen zijn met elkaar gedeeld en geaccepteerd. Dat betekent dat je op een moment weer opnieuw naar je doelstellingen moet kijken. Dat op dit moment speelt dat niet, want we zijn nog lang niet bij eind 2020. Dus voor nu is dit de set aan doelstellingen die we hebben. En ligt er dus geen concrete discussie geïnitieerd vanuit het ministerie op tafel om die doelstellingen aan te passen, want dat moment is er niet. We hebben nu wel nieuwe kapitaaldoelstellingen geformuleerd. Nou, dan heb je daar natuurlijk overleg over met NLV, onze aandeelhouder. En daarvan weten we dat hij dat ook afstemt met het ministerie. Dat is gebeurd, maar dat is eigenlijk een aanpassing van de bestaande doelstellingen. Ons kapitaaltarget was 15%, die verhogen we nu naar 19%. De leverage ratio stond op 4,25, die gaat nu naar 4,75. Daar heb je dan overleg over. Maar dat zijn dan nieuwe doelstellingen voor eind 2020. En in de loop van volgend jaar gaan we dan weer opnieuw kijken naar de doelstellingen voor daarna.
Ja. Je wacht altijd dat het rendement enigszins gedrukt werd door die hoge kapitaalspositie. Als straks die kapitaalspositie op het niveau is zoals die moet zijn, wat doet dat voor het rendement? Gaat het dan opeens spectaculair omhoog? Of hoe?
Nou, we verwachten eigenlijk dat de druk die we toch echt zullen gaan zien op de baten vanuit de lage rente, dat die zal voorkomen dat je daardoor een significant hogere rendementstijging gaat krijgen. Zeker richting 2020.
En als je zeg maar nu zou zeggen van oké, je haalt helemaal vandaag een overtal kapitaal eruit, wat ze dan het rendement nu ongeveer zijn die zou maken?
En dan zou je iets hoger rendement kunnen maken. Je kan niet helemaal precies zeggen hoeveel het is. Want als je echt daadwerkelijk richting die 19% core tier 1 zou gaan, dan moet je ook wat tier 1 kapitaal ophalen. Want anders kom je tegen die 4,75 grens van je leverage ratio aan. Dus je zult dan wel een iets hoger rendement hebben. Maar het is niet dat je dan een materieel heel veel hoger rendement zult gaan halen.
Ja, wat we in het verleden ook gezegd hebben. Wij willen niet een bank zijn die heel scherp aan de wind vaart. In de zin van zo laag mogelijke kapitaalpositie, zo laag mogelijke leverage ratio om daarmee je rendement op het eigen vermogen zoveel mogelijk te ondersteunen. We willen allereerst een hele veilige, solide, betrouwbare bank zijn. Met een laag risicoprofiel, met zijn beperkingen, want we hebben een businessmodel dat zijn beperkingen kent. Die beperkingen komen in stresstests tot uiting. En die neutraliseer je als het ware door een bovengemiddelde kapitaalpositie. Dat vinden we gewenst. Die heeft natuurlijk wel gevolgen voor het rendement, maar dat accepteren we.
En we zitten in die zin ook natuurlijk in een bijzondere gunstige positie. Ja, sinds de nationalisatie heeft de bank echt zeer veel kapitaal tot haar beschikking. En daar hebben we goed op gepast. Daar hebben we iedere keer de winst aan toegevoegd. We zitten daar op een payout ratio van ongeveer 60%. Maar het is in die zin natuurlijk ook een hele bijzondere positie om vanaf te komen. We hoeven niet nog kapitaal toe te voegen. We zijn op Basel IV fully phased helemaal compliant. Zelfs dan zit er nog wat van een overschot in. Dat is ook een... zeker voor het businessmodel wat wij hebben, is dat natuurlijk een ontzettend prettige positie om te hebben, zeker in onzekere tijden.
Veel banken moeten vanuit de winst de komende jaren nog winst toevoegen aan hun vermogenspositie om in te groeien in die Basel IV eisen. En wij berekenen dat zodanig dat we vanuit het beschikbare vermogen dat al fully phased in toevoegen aan wat we minimaal moeten hebben. En dat beperkt natuurlijk ook de beschikbaarheid van excess capital boven die doelstellingen. Tot nu toe beantwoorden we vragen van twee aanwezigen hier. Ik weet niet of er vragen zijn op de lijn. Zo niet gaan we wel weer door naar hier hoor. Maar...
Voor de dames en heren die hebben ingebeld, u kunt ster 1 toetsen voor uw vragen. Ster 1 voor uw vragen. De eerste vraag is van de heer Jorian van der Most, ANP. Uw lijn staat open, gaat uw gang.
Goeiedag. Goedemorgen. Ik wil toch ook heel even doorgaan op die kapitaalpositie. Want ik verstond het net niet heel goed hier door de telefoon. Maar klopt het nou dat jullie komend jaar een half miljard euro extra aan dividend kunnen uitgeven aan, dus aan de Nederlandse staat?
Nou, wat we hebben aangegeven in gecombineerde antwoorden van Annemiek en mij, is dat wij nieuwe doelstellingen formuleren en dat wij vervolgens gaan beoordelen of de mate waarin de huidige kapitaalpositie structureel die doelstellingen overschrijdt, beschikbaar kan komen voor uitkering. Daar gaan we overleg over voeren met de aandeelhouder. Daar hebben we goedkeuring voor nodig van de ECB. En we gaan dat gefaseerd doen. En in de loop der tijd moet je natuurlijk ook de nieuwe inzichten daarin meenemen. Die half miljard staat dus helemaal niet vast als zijnde een bedrag dat gaat worden uitgekeerd. Maar als je vanuit de huidige situatie zou kijken wat er mogelijk beschikbaar is op een gefaseerde manier in de komende jaren, dan is daar de indicatie gegeven van 500 miljoen. Maar daar moet niet de conclusie aan verbonden worden dat die helemaal gaat worden uitgekeerd. Dat gaat te snel.
Oké. En dat zou dan altijd over de komende jaren zijn?
Ja.
En dat is eigenlijk omdat jullie de kapitaalpositie zodanig sterk is dat die nieuwe doelstellingen... En jullie eigenlijk een beetje voorlopen op doelstellingen waardoor het... hoe zeg je dat? Eigenlijk handiger is voor de bank om... als jullie die nieuwe doelstellingen hebben geformuleerd, om dan het overtollige kapitaal uit te keren.
Ja, de situatie is zo dat ten tijde van de nationalisatie de bank 1,2 miljard nieuw kapitaal heeft gekregen. Dat was nodig omdat er vanuit het verleden forse afwaarderingen moesten plaatsvinden die tot grote verliezen leidden. De nationalisatie leverde natuurlijk onzekerheid op. Hoe ontwikkelt de reputatie van toen SNS-bank zich? En bovendien was er een zicht op verscherping van kapitaaleisen. Nou, dat zicht heeft zich ook gematerialiseerd, heeft zich nadrukkelijk voorgedaan. En destijds heeft het ministerie van Financiën besloten om op dat moment van nationalisatie dat nieuwe kapitaal ter beschikking te stellen. Daarna, ik herhaal wat Annemiek zei, hebben we er heel goed voor gezorgd. Hebben de reputatie van de bank hersteld, is rust gekomen, is groei gekomen, hebben we winst ingehouden, de eerste jaren geen dividend uitgekeerd. Inmiddels doen we dat wel in een 40-60 dividendpolitiek. Maar als je alle toekomstige wijzigingen van regelgeving nu doorvertaalt naar de huidige kapitaalpositie en de kapitaaltargets verhoogt naar de 19% in de 4,75 die we nu doen, dan is er ruimte daarboven beschikbaar om in overleg met de aandeelhouder naar goedkeuring van de ECB te kijken om verstandig gefaseerd dat excess capital aan de aandeelhouder terug te geven. En dat gaan we met elkaar besluiten. En als dat daar is, zullen we daar mededeling over doen.
En hoeveel geld heeft de Nederlandse staat precies in de Volksbank gestoken eigenlijk?
Nou, destijds is het nieuwe kapitaal in de bank was 1,2 miljard.
1,2 miljard, oké. Okay. Ja. En dus dat was, die half miljard teruggeven, dan is het nog steeds zo'n 700 miljoen die je dus eigenlijk die nog niet terug is gekomen, zeg maar.
Ja, die kapitaalinjectie van de bank was onderdeel van de totale nationalisatie van SNS Reaal, dus daar speelde veel meer. Maar die kapitaalinjectie is natuurlijk wel vertaald naar aandeelhouderskapitaal, waar de aandeelhouder 100% eigenaar van is. Hè. Dus dat is niet aan de bank gegeven, maar dat is nog steeds van de aandeelhouder. Dus je moet het wel in die verhoudingen zien.
En de bank heeft de afgelopen jaren natuurlijk ook al dividenden uitgekeerd. Hè. Dat is ook welke opgeteld is meer dan 400 miljoen.
We hebben ook altijd gezegd dat wij ons ten doel stellen om de kosten die de overheid heeft gemaakt in het nationaliseren van SNS Reaal, om die terug te betalen. En met dit soort stappen zetten we daar iedere keer, geven we daar invulling aan. En we hebben ook het vertrouwen dat dat uiteindelijk onderaan de streep allemaal gaat lukken.
Jullie op een gegeven moment van de eigenaar veranderen.
Ja,
dan gaat het onderaan de streep natuurlijk niet op korte termijn meer lukken. Of ziet dat?
Als we van aandeelhouder veranderen, dan zal die nieuwe aandeelhouder natuurlijk voor die aandelen wel gewoon moeten betalen. En dat telt door naar onderaan de streep natuurlijk. Dus dat is dan een opbrengst voor de overheid. Het zit allemaal in die sommetjes. Maar goed, dat is toekomst. Dat is toekomst.
Ja, en SECT, de bank die we nu zijn, hè, dus de oude retailbank uit het SNS Reaal, die is in 2015 voor 2,7 miljard ook uit het SNS Reaal conglomeraat gehaald. En ter waarde van die is 2,7 miljard ook rechtstreeks ondergebracht onder de staat.
Andere vragen aan de lijn?
Op dit moment geen andere vragen vanuit het audiogedeelte.
Oké, dan kijken we weer naar hier. Ruben?
Nou, ik had nog een vraagje. Ik zat te kijken naar die fase 1 tot en met 3. En jij noemde ook al op dat die daling van de verdiening op de hypotheek komt. Flink is gedaald. We zijn vorig jaar overgestapt van het incassobureau om zelf wanbetalers te helpen dan al af te wikkelen. Is 1 plus 1 2?
Nee, dit is meer echt modelmatig gedreven. IFRS 9, voorzieningensystematiek, gaat het gewoon echt om het model en de parameters daarbinnen en de huizenprijzen en de werkeloosheid en de inschattingen daarvan. En daadwerkelijk klanten die in achterstand komen. We zien wel, en dat heeft niet zozeer een impact op de voorzieningen, maar we zien wel dat het terughalen van die klanten veel meer doet voor de klanttevredenheid. En dat eigenlijk de kosten voor de bank van de gehele business case van het terughalen van alle klanten bij incassobureaus, dat ook een positieve business case is. Ja, dus in die zin vinden we dat voor onszelf wel een win-win situatie. We kunnen klanten op een betere manier behandelen, we houden meer vinger bij de pols en we hoeven niet aan een incassobureau nog een gedeelte te betalen voor hun diensten over hoe zij achter de klanten aangaan, waar wij dan ook geen zicht op hebben, op welke manier ze dat doen. Maar dat kun je niet in één keer linken met deze voorzieningen.
Overigens spreken we liever niet over wanbetalers. Want over het algemeen is het zo dat mensen wel willen, maar soms niet kunnen betalen. En dat is heel vervelend voor hen, maar we definiëren daarmee dus niet als wanbetalers. Dat klinkt zo...
Alsof je niet wil.
Alsof je niet wil, inderdaad. Nou, zoals ik net zei, mensen die niet, die wel willen, maar niet kunnen terugbetalen. En dat kan ons allemaal een keer overkomen als het gaat over werkloosheid, echtscheiding, ziekte, pech of soms ook nog een beetje dom handelen. Dat kan allemaal. En er moet natuurlijk goed gelet worden op klanten die dat allemaal, die niet zo nauw nemen. Maar dat is maar een heel klein deel van de klanten. Wij gaan uit van... De basisveronderstelling dat we klanten kunnen vertrouwen, dat zij hun verplichtingen willen nakomen. En als ze dat soms niet kunnen, is dat vooral voor hen in eerste instantie heel vervelend. En de manier waarop je er met hen op die manier over praat, blijkt in de praktijk ook uiteindelijk voor ook de bank beter te zijn.
Nou, je hoort vaak, je ziet vaak weer het kaartje over mensen die dan de financiële problemen komen en het hele overzicht kwijt zijn. Ja. Pas op meld dat ze worden geholpen met schuldensanering, dat ze dan weer in staat zijn om... rekeningen te betalen, zien jullie van jullie medewerkers dat dat een positief effect heeft op toch die, die achterstand deels of uiteindelijk helemaal in te lopen? Of is dat in een jaar nog te vroeg om te zien dat dat werkt?
Ja, volgens mij gaf je het net al aan, die ervaringen van het terughalen van dossiers bij incassobureaus naar het zelf in gesprek met de klant proberen de problemen op te lossen zijn... echt positief. Je komt ook op een andere manier met elkaar in relatie. Het is niet het juridisch conflict van een klant die zijn verplichting niet nakomt, maar het is een overleg van de bank die zich realiseert dat de financiële weerbaarheid niet voldoende was. En daarom hebben we ook een doelstelling geformuleerd. Idealiter zou je willen dat al je klanten 100% zeggen, als ik in de problemen kom, dan vertrouw ik erop dat de bank er voor mij is. Nou, dat percentage hebben we nu als doel gesteld op 50. Daar zitten we iets onder. Dat zegt al genoeg dat we daar nog een hele lange weg te gaan hebben. En dat betekent niet dat we de verantwoordelijkheid van klanten overnemen. Of dat we ze simpelweg een cadeautje geven op het moment dat het even lastig is. Maar vooral het goede gesprek met elkaar. Kijken wat er kan. Rekening houden met de omstandigheden. En dan kom je er... meestal goed uit en is het vaak ook voor beide beter.
Het verlagen van de kosten, hoe lang kun je daar nog mee doorgaan?
Ja.
Uiteindelijk is er een keer een einde, zou je zeggen.
In de omvang van de bank die wij zijn, zit daar een eind aan. We hadden net het moment 2013 van nationalisatie. In 2016 zijn we een zelfstandige bank geworden nadat heel SNS Reaal uit elkaar is gegaan. We hebben sinds 2013 een hele forse stijging gezien van het aantal klanten, van de hypotheekportefeuille, van het spaarvolume, van het aantal verzekeringen dat we afsluiten. In een distributieovereenkomst met Vivat. Kortom, we hebben echt een hele sterke groei gezien van het aantal klanten en een daling van de kosten. Dat betekent dat de operationele efficiëntie is toegenomen. In lijn met de ontwikkelingen in de markt gaan we de komende jaren verder door met digitalisering van de operationele processen. Dat is nodig om die kosten verder te verlagen. Dat heeft tot gevolg, dat is geen doel op zich, dat het aantal arbeidsplaatsen zal afnemen. Maar ook daar zit natuurlijk een eind aan. En waar dat precies zit, vind ik op dit moment moeilijk aan te geven. De kosten kunnen echt nog verder omlaag. Maar het hangt natuurlijk ook af van de mate waarin we verder groeien. Want betaalrekeningen hebben kosten tot gevolg. Niet alleen het verwerken van de transacties zelf, maar ook alles wat met klantenintegriteit en monitoring van de betaaltransacties te maken heeft, kost geld en die kosten nemen toe. Dat is al een paar jaar het geval. Je kunt je nog beperken in marketingkosten, zoals we het eerste helft van het jaar ook gedaan hebben. Maar ook daar is nul de ondergrens, dat je niks meer aan marketing doet. En dat betekent ook dat we de komende jaren moeten kijken in welke mate we de dienstverlening veranderen en de vergoeding voor die dienstverlening ook gaan veranderen. Wij willen minder afhankelijk worden van renteinkomsten. Dat moet ook, omdat de lage rente sowieso al een negatief effect op die renteinkomsten heeft. Maar er staat door die ontwikkelingen in de markt ook wel een druk op dat traditionele rentemarge-model. Dus wij zijn aan het kijken in de mate waarin we die dienstverlening kunnen verbreden, kunnen verdiepen en daar meer vergoedingen dan renteinkomsten tegenover zetten. Ja, en hoe snel kun je dat doen? In verhouding tot waar zit de grens aan het dalen van de kosten? Dat is de strategische uitdaging. Voor veel banken, maar zeker ook voor ons, gelet op ons businessmodel. Maar ja, dat is de uitdaging waar je als management voor staat. Dat willen we doen vanuit de missie Bankieren met de menselijke maat. Dat is absoluut de leidraad voor alles wat we doen. En nou ja, tot nu toe zeggen wij, de groei van het aantal klanten, groei van klanttevredenheid, geeft ons ook de goede basis en het vertrouwen dat we op die manier die veranderingen met succes kunnen doorvoeren.
Hoeveel extra kosten in KYC en betaalgegevens moeten we verwachten jullie de komende jaren nog?
We hebben best wel een grote, en dat hebben we ook bij de jaarcijfers gezegd, we hebben eigenlijk de afgelopen jaren al best een grote stijging in de kosten daarvan gezien. En dat was ook een van de redenen waarom we op een totale basis, die ondanks dat we met die besparingsprogramma's bezig waren, die kosten nog niet zagen dalen. Maar inmiddels werken er zo'n iets meer dan 200 mensen werken daaraan. En ja, wij zijn een situatie 2013, ik denk nogal 2015 gaven we er waarschijnlijk zo'n 3, 4 miljoen per jaar aan uit. En nu is het een kleine 25 miljoen wat we hier aan uitgeven. Wat op onze kostenbasis natuurlijk relatief best een groot geheel is. Vooralsnog verwachten we het daarvoor te kunnen doen. Maar je kunt natuurlijk nooit uitsluiten dat er toch weer een additionele uitvraag komt of dat je toch nog iets ergens zou moeten verbeteren. Maar we hebben die ramp-up in kosten, die hebben we vooral in 2017, 16, 17, 18 daarin gezien.
Dus het is voorlopig niet in de pipeline?
Nee.
Nee. Is er nog een vraag aan de lijn? Nou, dan geven we de vragensteller graag de gelegenheid.
Ja, goeiedag. Ik had nog een vraag. Naar aanleiding van de discussie over het witwassen en de terrorismefinanciering. In het persbericht schrijven jullie dat daar voortdurend aandacht voor is. En ook nog dat klanten met doorlopende kredieten en aflossingsvrije hypotheken proactief worden geïnformeerd. Misschien dat jullie nog iets meer kunnen zeggen over wat voor inspanningen de bank op dit vlak nu precies doet. En in hoeverre jullie daar ook nog enige reprimandes van gekregen hebben of van de toezichthouder of dat van bepaalde dingen verbeterd moeten worden.
De twee onderwerpen zijn niet gerelateerd, hè, begrijp ik uit de vraag. We hebben in 2016 een aanwijzing gekregen en later een boete op het niet voldoende monitoren van de transacties en het melden van verdachte of ongebruikelijke transacties die daar onderdeel van waren. Dat is destijds gebleken uit onderzoek van de Nederlandse Bank. Dat was natuurlijk vervelend. En dat heeft er bij ons toe geleid dat we het been toen zijn gaan bijtrekken. Regelgeving en interpretatie van regelgeving ontwikkelen zich. De lat wordt steeds hoger gelegd. En daar bewegen we in mee. Dat doen we zoveel mogelijk als organisatie zelf. We doen het ook samen met andere banken daar waar dat mag. En zeker ook samen met overheidsinstanties. En zoals bekend is de politiek, ook de minister van Financiën en de minister van Justitie, doende om regelgeving aan te passen. Om bijvoorbeeld te zorgen dat als je als bank besluit afscheid te nemen van een klant, dat ook aan een andere bank te mogen laten weten. Want anders kan die bij een andere bank weer opnieuw een rekening openen. Moeten daar weer opnieuw de maatschappelijke kosten gemaakt worden van beoordelen klantintegriteit, profiel, transacties worden gemonitord. Dus dat is niet in het belang van de samenleving. Dus het is een voortdurende ontwikkeling, waarbij natuurlijk ook degenen die kwaad willen zich voortdurend afvragen waar kunnen we de mazen in het systeem zoeken. Dus dat is een voortdurend proces wat nooit ophoudt. En waar ook, denk ik, internationaal nog veel meer aandacht voor gaat komen. Want het is ook, het vereist ook samenwerking over de grenzen heen. Dat voor wat betreft witwas- en terrorismefinanciering. Als het gaat over aflossingsvrije hypotheken, hebben wij daar een programma voor gestart dat heet De Klant Wil Rustig Blijven Wonen. We hebben 20, 25 jaar geleden massaal aflossingsvrije hypotheken geadviseerd. Dat was een goed advies. Omdat in die situatie niet aflossen ook sterk fiscaal gesubsidieerd werd. En het voor mensen interessant was om op die manier hun woning te financieren. We zijn nu 20, 25 jaar verder. En we moeten met elkaar constateren dat aflossingsvrij niet altijd het juiste gevoel bij klanten heeft opgeleverd. Want natuurlijk moet je aan het eind van de termijn aflossen. Maar dan moet je ook gedurende die looptijd aflossingscapaciteit opbouwen. De fiscale aftrekbaarheid neemt af, omdat die fiscale subsidiering afneemt. Je inkomen gaat misschien omlaag, omdat je met pensioen gaat. Natuurlijk zijn je kosten vaak ook wat lager. Maar je moet dat geheel goed bekijken. En wat we hebben gezegd, we willen niet klanten gaan vertellen, je hebt een enorm risico, zorg goed voor je zaakjes. We hebben gezegd, nee, zoals wij dat vanuit onze missie altijd proberen te doen. Wat is hier de emotie van de klant? Die wil rustig blijven wonen. Vanuit die optiek gaan we de gesprekken aan met hoogrisicoklanten en gaan we kijken of er een advies nodig is om rustig te kunnen blijven wonen. En dat hangt van iedere situatie, iedere situatie is verschillend. De ervaringen met die benadering zijn ontzettend positief. Ten eerste waarderen klanten het en ten tweede blijkt vaak dat ze bijvoorbeeld verzekeringspolissen hebben afgesloten bij andere bedrijven die wij niet wisten, waardoor een deel van die aflossingscapaciteit is opgebouwd. En soms kom je met elkaar tot de conclusie dat er inderdaad een probleem is. En dan kan je tijdig, ook als klant, je daarop voorbereiden. En proberen wij samen met die hoogrisico klanten dan uiteindelijk een goede oplossing te vinden. En dat de ervaringen met dat de klant wil rustig blijven wonen traject zijn echt heel positief. Inmiddels is aflossingsvrij tot 100% niet meer toegestaan. Het maximum is nu 50% van de waarde. Dat draagt ook bij tot wat Annemiek aangaf, een structurele verlaging van de loan to value in de hele portefeuille. Daar hebben we nog maar net het eerste begin van gezien. De verschuiving in het verstrekken van nieuwe leningen is heel snel gegaan. Die annuitaire leningen hebben nu helemaal de markt overgenomen ten opzichte van aflossingsvrij. En dat gaat ook een toenemend effect krijgen op de verhouding van uitzettingen en risico. En dat is gunstig voor de klanten, is gunstig voor de banken, is gunstig voor de BV Nederland.
Oké, dankjewel.
Ja, dan ronden we af. En dat doe ik dan toch graag nog één keer door specifiek Annemiek te bedanken voor de laatste bijdrage aan de halfjaarcijfers van de bank. We zullen je vanaf 1 september niet meer bij de Volksbank zien. Veel succes met het vervolg en dank voor je bijdrage. En ik dank iedereen hier aanwezig en aan de lijn voor het inluisteren bij de halfjaarcijfers van de Volksbank.